Ik wil met u lezen uit Romeinen 7. Romeinen 7, vanaf vers 14. Romeinen 7, vanaf vers 14. Daarin zien we zo heel duidelijk dat ook kinderen van God te kampen hebben met de zondige natuur. Dus als wij onze zonde moeten bedenken, dan is dat niet vanuit de gedachte van het onbekeerde leven voor een onwedergeborene, maar dan zijn dat vragen die gaan over Gods kinderen. En dat herkennen we dus bij Paulus, Romeinen 7 vers 14. Daar lezen we uit het woord van God. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik datgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoede wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Uit het formulier voor de bediening van het heilige avondmaal lezen we dan dat ene stukje dat vanavond aan de orde is. Zoals ik al noemde, de drie onderdelen van de beproeving van onszelf, daar lezen we dan de eerste van. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toorn van God tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Tot zover. Wij moeten onszelf onderzoeken, zo hebben we gehoord. Onszelf onderzoeken niet om daarin te blijven steken. Zoals wel genoemd wordt, wroeten in jezelf, dan eindeloze wroeten in jezelf en dat in de hoop dat je er ooit wat vindt. Dat is de bedoeling niet, dat je in jezelf iets vindt. De bedoeling is dat je eerlijk bent over jezelf, dat het niet maar gaat om een bepaald praatje, iets wat je zelf aangewend hebt om ervan uit te gaan dat je gelovig bent, of dat je erbij hoort, of dat je vroom genoeg bent, of noem maar op. Het gaat om oprechtheid. En oprechtheid betekent altijd van hart tot hart. Dat is naar mensen toe zo, als je oprecht bent naar elkaar, dan is dat een zaak van hart tot hart, maar dat is naar God toe ook zo. Oprechtheid. Van ons hart naar Gods hart, van Gods hart naar ons hart. Daarom moeten we nadenken over ons hart. Hoe staat het ermee voor? En dan zijn er drie onderdelen. Die sluiten natuurlijk direct aan bij de catechismus. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, omdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Staat er in vraag en antwoord 2. Drie stukken. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden en hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Datzelfde komt terug verderop in zondag 28 over het heilige avondmaal. Waar dan de vraag gesteld wordt, voor wie is dan het avondmaal des Heren ingesteld? Vragen onder 80. Die dezelfde drie dingen komen hier terug. Als je dan het eerste punt zou samenvatten, waar moet je dan op letten? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat zijn dus de drie punten. Maar waar moet je op letten bij het punt van de ellende? Met het oog op het avondmaal. Wat moet je kennen om aan het avondmaal te gaan? Ik denk dat we geneigd zijn om te denken, je moet je zondekennis kennen. Je moet je zondekennis kennen. Dus je moet er vooral over nadenken, heb ik genoeg zondekennis? En als je dan erachter komt dat je genoeg zondekennis hebt, dat je diep genoeg in die zondekennis zit, dat je dan kan zeggen, nou, dan mag ik door naar de tweede vraag. De vraag naar de verlossing. En als derde dan naar de dankbaarheid. Toch is dat niet precies wat hier staat. Het heeft er natuurlijk wel mee te maken, maar het is toch iets anders. Er staat ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Dus niet, je moet overwegen of je genoeg zonde kent, maar je moet overwegen welke zonde je hebt. We komen er zo op, dat is aan de ene kant bevrijdend, maar het kan ook wel weer beklemmend zijn. Want kijk, als je nou gaat onderzoeken, heb ik genoeg zondekennis? Maar als het dan zo is, dan kun je op een gegeven moment een vink zetten en dan kun je zeggen, ja, het staat er wat dat betreft goed genoeg met me voor. Ik heb genoeg zondekennis. Dan kun je na het onderzoek van de eerste vraag een beetje tevreden zijn. Maar als we deze vraag nou zo in de praktijk brengen, je zonde en vervloeking bedenken, dan word je eigenlijk alleen maar negatiever. Als je dat gedaan hebt, dan ben je niet opgelucht omdat je genoeg zondekennis hebt, maar dan word je juist verdrietig omdat je zoveel zonden hebt. Als je moet onderzoeken, heb ik genoeg zondekennis? Dan kun je op een gegeven moment zeggen, nou, nu is het klaar. Goed, het is natuurlijk een heel lastige vraag, wanneer is dan genoeg? Dat is één van de redenen dat het er dan ook niet staat. Want je kunt nooit zeggen, wat is genoeg zondekennis? Maar goed, als dat er wel gestaan zou hebben, onderzoek of je nou genoeg zondekennis had, dan kon je zeggen, als ik dat bereikt heb, dan ben ik er. Maar hiervan geldt, je bent er nooit. Eigenlijk bedenken ze zonden en vervloekingen. Daar ben je nooit over uitgedaagd. Al zou je al je zonden tot vandaag de dag toe allemaal kennen, dan nog moet je morgen weer opnieuw beginnen. Dan moet je morgen de zonden en vervloekingen van morgen overdenken. Hier kun je nooit zeggen, ik ben er. Integendeel, hoe meer je erover denkt, hoe meer je ontdekt wat je nog niet ontdekt hebt. Beetje als bij een radar. Als je op zee vaart op radar, dan zie je steeds een bepaalde afstand vanaf het schip. Als je verder vaart, dan kom je erachter, ik had een heleboel nog niet gezien. Het is niet op een gegeven moment is de zee klaar, maar het is soort eindeloos. Een iegelijk bedenken zijn zonden en vervloekingen, dat is op een bepaalde manier eindeloos. Goed, zometeen gaan we het er nog wel over hebben. Er is ook wel een einde aan. Maar je kunt nooit zeggen, ik ben er klaar mee. Ik heb nu alles op een rijtje. Er is nog een belangrijke reden. Stel dat er hier zou staan, heb je genoeg zondekennis, dan zou je heel makkelijk naar het verleden kunnen kijken. En kunnen zeggen, ja, ik weet nog het moment dat de zondekennis in mijn leven kwam en dat dat het echte was. Dat dat de zondekennis was die ik nodig had. En terugkijkend kan ik daarna verwijzen, daarop terugvallen. Nou, je mag gerust daarover naar terugdenken. Maar hier het formulier, die roept je niet terug naar heel lang geleden wat je toen beleefd hebt. Maar die vraagt, hoe staat het er vandaag voor? En dus niet, heb je vandaag zondekennis? Maar, nou, je zou kunnen zeggen, zorg maar dat je vandaag zondekennis krijgt. Want dat kan natuurlijk niet missen. Want eigenlijk bedenken zij zonde en vervloekingen. Dan is er niemand die kan zeggen, nou, de vorige keer, toen had ik nog wel werk te doen, maar deze keer kon ik eigenlijk, ja, die eerste vraag overslaan. De eerste vraag ging niet over mij. Ik had geen zonde en vervloekingen. Er is niemand die vandaag kan zeggen, ik ben daar vrij van. Romeinen 7 geldt voor Paulus. En die geldt voor ons allemaal. De meest gevorderde christen, voor zover je erover spreken kunt. De meest gevorderde christen, die zal nog moeten zeggen, het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwaad dat ik niet wil, doe ik wel. Ik vind dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijlegt. Of psalm 119. De langste psalm, zelfs het langste hoofdstuk van de hele Bijbel. Die dichter, die kan niet stoppen met zich verwonderen over de wet en de genade van God. Nou, iemand die dat kent, die is zachtjes aan toch wel zonder zonde. Nee, die moet zeggen, mijn vlees wordt door het kwade licht verrast. En die moet aan het eind nog zeggen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Nee, niet vroeger, maar nu. Daarom zegt hij nu, ai, zoek uw knecht. Ik moet nu opgezocht worden door God. En dat is waar God ons wil hebben. Dat wij nu beseffen dat we schuldig zijn voor God. Dat we nu beseffen dat we afhankelijk zijn van genade. Dat we nu beseffen dat we opgezocht moeten worden. Niet vroeger, maar vandaag. Hoe doe je dat dan? Eigenlijk bedenken ze zonde en vervloekingen. Het is goed om dat ook echt concreet te doen. Om er ook zomaar eens een poosje voor stil te gaan zitten. Ik heb nog nooit gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Maar desnoods om wat op papier te schrijven. Schrijven, dit heb ik ontdekt, dit heb ik ontdekt. Overdenken wat er in de Bijbel staat. Bij elk schriftgedeelte dat je leest deze week, zul je ook jezelf tegenkomen. Er is geen Bijbelgedeelte dat ons niet confronteert met onszelf. Dus dat zouden we kunnen doen. En moeten doen. Elk Bijbelgedeelte lezen als een spiegel. Wat ontdek ik hier aan mijn schuld tegenover God? Wat ontdek ik hier aan mijn tekort? Wat ontdek ik hier aan de nood van mijn hart? De lelijkheid, de onreinheid. Dat ik niet ben zoals God zegt wat er moet zijn. Zonde en vervloeking overdenken. Dat gaat ook over wat je gedaan hebt. Dat je kunt het doen aan de hand van de Bijbel of een boek dat je leest. Maar je overdenkt ook je eigen leven. Hoe was ik nou vandaag? was ik vorige week? Wat heb ik ontdekt van de lelijkheid van mijn hart? Van het gemak waarmee de zonde mijn hart binnengaat. De vanzelfsprekendheid waarmee ik vanuit mezelf reageer. Egoïstisch. Hard. Liefdeloos. Onreine gedachten. De oppervlakkigheid. Het ongeloof. Mijn gebrek aan toevlucht nemen tot Jezus Christus. Je denkt terug. Je overdenkt zo een dag. Misschien doet u het elke dag wel. Maar deze week als goed is zeker. Je denkt terug. Je overdenkt. Je zonde. Er is er nog één ding. Dat is misschien wat we het minst snel ontdekken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het overdenken van jezelf. Maar als je gaat overdenken wat je verkeerd gedaan hebt, dan kun je nog op een bepaalde manier wat oppervlakkig blijven. Of misschien denken, ik breng het er al wel beter af dan een paar jaar terug. Dat kan ook. Maar ik moest gisteren zo aan denken. Bezochten iemand die zo gaandeweg het gesprek heel duidelijk liet merken dat hij ternauwernood ooit bezoek kreeg. En dat deed ontzettend veel pijn. Dan voelde je de eenzaamheid. En ik dacht, ja, waar zijn we dan? Is er niet heel veel nood die wij, zeg maar, laten liggen? En nu is het niet zo dat iedereen alle nood op zijn schouders kan nemen. Je kunt zelfs nog zeggen, op het moment dat ik daar op bezoek was, kon ik denken, nou, ik ben er in elk geval. Maar ik bedoel nu iets anders. Dat moment dat je ontdekt dat er heel veel vergeten wordt, denk, dan heb ik ook heel veel vergeten. Nu niet deze persoon, maar dan weer een ander. Als wij de noden van een ander zien, dan zien we ook het gebrek van ons eigen hart. En misschien is dat nog wel het moeilijkst om onder ogen te zien. He, dus we letten op het woord van God. We letten op onze dagelijkse praktijk. Maar we letten ook op onze naasten. En eigenlijk bedenken zijn zonden. En vervloeking. Er wordt er direct aangekoppeld. Dat betekent dat we erover nadenken, wat betekent het tegenover God? Hoe denkt God erover? Zoals gisteren wat ik noemde, dan voel je, wat betekent het voor hem? Maar als je dieper denkt, dan is de vraag naar God toe. Het is een schepsel van hem. God heeft hem een plaats gegeven in deze wereld. En bijna alle mensen die lopen langs hem heen. En dat geldt bij al die situaties. Waar je misschien in eerste instantie denkt, hé, daar heb ik een ander tekort gedaan. Hé, daar heb ik mezelf laten gaan. Dat je als je verder kijkt, voelt, daar heb ik mijn schepper tekort gedaan. Daar heb ik mijn heiland tekort gedaan. Daar sta ik schuldig tegenover mijn rechter. Iedere zonde is ook een vervloeking. Een reden tot Gods vervloeking. Waarom zou je dat eigenlijk doen? Het is niet erg. Bemoedigend toch? Je zou toch juist in de week van voorbereiding graag bemoedigd willen worden? Want het is allemaal best ingewikkeld. De wereld trekt. En daar, te midden daarvan, dan wil je in de kerk een beetje opgevangen voelen. En de duivel die beschuldigt je en je hart is wankelmoedig. Dan heb je opwekking nodig, bemoediging nodig. Zodat je wel gemoed deze week door kunt gaan. En je begon misschien een beetje neerslachtig. Maar naarmate dan de voorbereiding vordert, naar de zaterdag toe, dan krijg je een uitzien. En dan krijg je versterking. En je ziet niet meer op tegen de bediening van het avondmaal. Zo zou het toch moeten zijn? Maar als je dan dit gaat doen, zet je dan niet enorm de rem erop? Is dat nu hoe we het moeten doen? Nou, laten we altijd bedenken, Gods woord is zo, maar ook de belijdenisgeschriften en ook de formulieren zijn zo. Alles wat er staat is bedoeld om ons naar God uit te drijven. Het is niet bedoeld als een sta in de weg tussen God en ons. Alles is bedoeld om ons naar God uit te drijven. Om ons tot Christus te leiden. Ook dit. Dus het voelt niet positief, maar het doel is wel positief. Wat is dat doel dan? Nou, dan kunnen we beginnen bij dat laatste woord. Vervloekingen. Eigenlijk bedenken ze zonde en vervloekingen. Dat zo aangrijpende woord. Zeker als je bedenkt dat vervloekt door God zijn, dat betekent dat je echt geen hoop meer hebt. Zo'n aangrijpend woord. En toch is dat woord ook hier positief bedoeld. Waarom? Worden op onze plek gezet. Het is uiteindelijk niet goed, niet heilzaam voor ons om te hoog te staan. En heel sterk zie je dat in het paradijs. Als dan de slang bij Adam en Eva komt en die zegt, nee, je zult de dood niet sterven, maar je zult als God zijn. Je zult niet vallen, je zult juist opgericht worden. Als je te snel opgericht wordt, dus als je zelf hoger wilt zijn dan God, of hoger dan God het bedoelt, dan grijp je juist mis. Het is niet zegenrijk om hoger te staan dan God wil. Het is wel zegenrijk om op de juiste plek te komen. Om een goed besef te hebben van wie God is en wie wij zijn. En dat is niet fijn, maar wel heilzaam. Waarom heilzaam? Nou, sowieso dus omdat we alleen op de juiste plaats ook leren bidden om het juiste. Als je komt op de plaats waar God je wil hebben, dan leer je ook bidden om dat wat God je wil geven. En wat is dat dan wat God wil geven? Dan kijken we nog even verder. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Zie, er worden onze gedachten gericht naar het kruis. Als wij onze zonde, onze vervloeking overdenken, dan is dat om terecht te komen bij de vervloekingen van Golgotha. Om te bedenken dat mijn zonden mede oorzaak zijn van zijn kruisdood. Mijn zonden hebben hem aan het kruis gebracht. Want daar moest hij de vervloeking van God op zich nemen. Galaten 3 zegt dat heel mooi. En aan de ene kant vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Galaten 3 vers 10. Maar dan ook Galaten 3 vers 13. Hij heeft de vervloek op zich genomen, want er staat geschreven, vervloekt is het iegelijk die aan het hout hangt. Dus mijn vervloekingen, die leiden mijn gedachten tot zijn vervloekingen. Mijn zonden, die doen mij beseffen en dieper beseffen waarom Christus naar de wereld moest komen. Mijn zonden die doen me beseffen waar het om gaat. Als er straks de bediening is van het avondmaal, dan heeft dat alles hiermee te maken. Het avondmaal heeft, kun je zeggen, geen waarde als wij niet beseffen waarvoor de Heer Jezus moest komen. Als wij niet beseffen waarvoor de Heer Jezus ook het avondmaal ging geven. In het avondmaal gaat het toch allermeest over de zonde. Ja, dan Gods antwoord op de zonde. Dat zeker. Het gaat niet over zonde alleen. Het gaat erover wat God heeft willen doen voor de zonde. Maar dan gaat het dus wel om wat God heeft willen doen met de zonde. Als we naar het avondmaal gaan, oh, dan mogen we er allerlei vertroosting en zegeningen verwachten. Maar het begint wel hier. Dat wij Jezus Christus leren kennen als verlosser. We moeten maar op letten. Ik denk het in deze tijd, dat gevaar echt groter is dan het geweest is. Dat de Heer Jezus voor allerlei dingen nuttig geacht wordt. Maar nauwelijks meer voor het probleem van de zonde. Als je opwekkingsliederen leest of zou luisteren, dan zie je dat de verhouding echt heel anders is dan bijvoorbeeld liederen van Johannes de Heer. En misschien zingt u liederen van Johannes de Heer, dan gaat het vaak over deze dingen. Dat je zonde mag kwijtraken aan Christus. Als je nieuwere gezangen beluistert, die gaan er vaak over dat je bemoedigd mag worden, vertroost en versterkt. Niet alleen, het gaat niet, je hoeft niet alles over één kam te scheren, maar de balans die gaat er steeds meer naartoe. Dat Jezus je wil bemoedigen, je wil helpen, troosten. Dat Hij een goed voorbeeld is. Dat je Hem mag laten zien aan anderen. Maar al die dingen, die zijn wel waar, maar al die dingen, die hebben geen bodem en geen hart als we niet hier beginnen. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En we gaan naar het avondmaal om te leren wat het is om als zondaar gezalig te worden. Maar dan kan de Heer ook allerlei soorten bemoediging geven, troosting. Maar dan begint het niet. Het avondmaal laat ons zien. Dit is het grootste probleem. En dit is het grote werk waarvoor Jezus kwam. En is de moeite waard om er doorheen te gaan. Om je zonde en vervloeking te overdenken. Opdat je voller en dieper zult zien wie Jezus Christus is. Nog iets. Het geeft niet alleen het juiste zicht op Christus, maar ook op onszelf. Wanneer kun je naar het avondmaal? Dat is de vraag die sommigen van ons zal bezighouden. Is het nu bij mij zo dat ik aan zou kunnen gaan? Wat is er bij mij nodig? Waar zoek je dan naar? Dan kan het zijn dat je zoekt naar een gevoel. Voel ik mij goed genoeg? Voel ik mij geestelijk genoeg? Voel ik mij moedig genoeg? Voel ik mij hoopvol genoeg? Vrolijk genoeg? Nou, noem maar op, wat je zou kunnen zoeken. Ik ben nu zo gestemd, ja, nu kan ik aan het avondmaal. Wat nu, nou ja, misschien de zonde wat achter de rug, of noem maar op. Nou zegt het formulier, dat is dus helemaal niet waar. Wie echt zegenrijk aan het avondmaal gaat, is juist de diepte ingegaan. En die kan juist zeggen, mijn gevoel is tegen. Mijn gevoel zegt, het is niet voor jou. Mijn gevoel zegt, zie je nou hoe groot zondaar je bent? Het is nog erger dan je de vorige keer wel dacht. Mijn gevoel zegt, ik kan haast niet geloven dat Jezus mijn zaligmaker wil zijn. Maar dan komt het dus op aan wat geloof is. We hopen de volgende keer daar meer op in te gaan, dus ik stip het nu alleen maar aan. Maar dan zegt het volgende, ten andere onderzoeken eigenlijk zijn hart of je ook deze gewisse belofte van God gelooft. Daar worden we naartoe gebracht. Geloof. Geloof betekent, het gaat tegen mijn gevoel in, het gaat tegen mijn verdiensten in, het gaat tegen mijn verwachting in. Maar ik zie het in een ander. Ik zie het in het woord van God. Ik zie het in het werk van de Heer Jezus. En dus dat je jezelf moet onderzoeken en dat je de diepte in moet gaan, dat is met dat doel ook. Dat je zult leren dat geloof aan Christus hangt. En niet aan je eigen gesteldheden en ervaringen. Kijk, als hier had zou gestaan hebben, ten eerste onderzoek er eigenlijk zijn hart of hij ook ooit genoeg zondekennis heeft gehad. Dan zou je als tweede kunnen gaan denken, nu ga ik onderzoeken of ik ooit een bijzondere ervaring heb beleefd. Of ik ooit genoeg heb gehad om nu aan te kunnen gaan. Maar nu zegt het formulier, je moet de zonden van nu bedenken. Dan kun je het ook niet meer doen met de ervaring van vroeger. Dan kun je het alleen maar doen met de belofte van God in Christus vandaag. Want de rest is geen afdoende antwoord. Alles wat ik beleefd heb kan me niet helpen in het besef dat ik vandaag een zondaar ben. Dat ik vandaag het verdiend heb vervloekt te worden. Tegenover de vervloeking die ik vandaag verdiend heb, kan alleen maar staan de zegening die ik vandaag in Christus mag vinden. En die in het woord vast ligt. En dus de bedoeling hiervan is dat je gaat vluchten. En toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. En nog één ding. Dat sluit hier dan bij aan. Wanneer ben je een goede christen? Je zou in een week als deze kunnen gaan onderzoeken, heb ik het goede gevoel? Ben ik geestelijk genoeg? Heb ik ervaring genoeg? Maar je zou ook kunnen gaan kijken, gedraag ik mij goed genoeg? Klopt mijn buitenkant een beetje? Kunnen mijn buren tevreden zijn over me? En als ik zondag naar de kerk ga, zal dan heel de kerk goedkeurend knikken. Ja, van diegene snap ik het wel. Dat is zo'n keurig iemand, die doet alles netjes zoals het hoort. Nou kijk, ik hoop wel dat u zegt, ik wil geen aanstoot geven. Het is mijn verlangen dat God geheiligd wordt. In mijn hele leven, ook in mijn kerkgang en in mijn avondwasgang. Maar dan voel je tegelijk, daar zit het helemaal niet in. Want als je zonden en vervloekingen gaat bedenken, dan zak je door de buitenkant heen. Dan voel je, de mensen kunnen nog zo vriendelijk van me denken. Nog zo positief. Maar ze kennen mijn hart niet, ze kennen mijn verleden niet, ze kennen mijn heden niet. Zie, dan kun je niet meer aangaan om door de mensen gezien te worden. Dan hoef je tegelijkertijd ook je niet meer te schamen tegenover de mensen. Aan de ene kant dus, je gaat niet meer aan omdat iedereen het wel van je verwacht of omdat je zelf zo keurig vindt. Dus je zonde en vervloeking overdenken, dat zou zo bezien een goede reden kunnen zijn om af te blijven of... Nou, eigenlijk niet om af te blijven. Er is nooit een goede reden om af te blijven. Maar om vandaag te bedenken, zo kan ik helemaal niet aangaan. Er moet wat gebeuren. Hè, dus om je te bekeren. Maar het kan ook een goede reden zijn om aan te gaan. Omdat je met de binnenkant van je leven voor God mocht komen. Oprecht mocht worden. En dan kun je zeggen... Er zit misschien wel iemand in de kerk die weet nog hoe ik een jaar geleden was. En die denkt, nou kan dat voor die zo snel? Er zit iemand in de kerk die kent mijn karakter. Noem maar op. Je zou voor een heleboel dingen je kunnen schamen en denken, hoe kan het? Maar dan blijft er één ding over. Je hart wordt neergelegd tegenover God. Zegt de Heer, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent van verre mijn gedachten. U weet nog beter hoe lelijk het is, hoe verdorven het is dan ik het weet. Dus zeker dan dat de mensen om me heen het weten. Maar dat is natuurlijk ook zo, hè. Als mensen slecht van je spreken, dan ga je niet meer denken, oh nee, maar ik ben veel beter. Ik ben helemaal niet slecht. Dan kun je wel zeggen, op dat punt hebben jullie geen gelijk en op dat punt ook niet. Maar mijn hart is slechter dan je weet. Tegenover de mensen hoef je niks meer op te houden. Maar tegenover God ook niet. Want dan kun je zeggen, Heer, u weet het. En nochtans hebt u mij niet verworpen. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden in mijn benauwdheid en mijn lijden. Toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. En dan vallen mensen weg. En in elk geval in dat opzicht alsof je rekenschap moest afleggen tegenover mensen. Kijk, natuurlijk, het avondmaal is een gezamenlijke maaltijd. De Heer roept zijn kinderen aan één tafel. In dat opzicht mag je juist ook zien. Er zijn ook anderen, mag je met vreugde ook anderen tegemoet zien. Maar in dit opzicht gaat het om geen enkel ander mens. In de kerk niet, aan de tafel niet. Maar is de vraag tussen God en jou alleen. Je zonde en vervloeking bedenken, voor God verootmoedigen, je niet meer groot kunnen houden, zodat je nog maar één ding overhoudt. Dat is wat Paulus overhield. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Dat zij zo. Is er iemand die nog een vraag zou willen stellen? Of een opmerking maken? Ja. De verwijzing naar de catechismus van Genève, geschreven door Johannes Calvijn, waarin zo ongeveer staat dat iemand die niet aan het avondmaal gaat, Christus verloochent. En de vraag is dus, kunt u ook iets zeggen over geloofsgehoorzaamheid? En kijk, u kent me denk ik zachtjes aan een klein beetje, ik behandel meestal de dingen zo stuk voor stuk. Dus nu ging het over de vraag, hoe ga je om met het overdenken van je zonde en vervloekingen? Maar er zijn natuurlijk nog een heleboel vragen bij, dus daarom is dit tweede stukje ook daarvoor bedoeld. Heb je ook een plicht om aan avondmaal te gaan? Zo zou je het kunnen zeggen. Nou, de Heer Jezus die zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Dus hij zegt niet, je zou het kunnen doen tot mijn gedachtenis. Maar doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is zijn opdracht aan de kerk. Je kunt nooit het naast je neerleggen vanuit de gedachte, dat is niks voor mij. Ik heb wel mensen meegemaakt die zeiden, avondmaal, ik geloof echt niet dat ik er ooit ga komen. Ja, dat is gewoon, dat zijn we gewoon niet gewend, dat hoort, dat past niet bij mij. Ja. Dat kan ik eigenlijk niet. Die houding, die past niet bij wat de Heer Jezus zegt. Als de Heer Jezus zegt, doe dat op mijn gedachtenis. Dan zit het eigenlijk op één lijn met, laat de onderlinge bijeenkomsten niet na. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, de kerk is niks voor mij. Dat geloof ik liever in mijn eentje. Ik heb niks met die hele grote groep. Ik zeg, ja, dat kan jouw gevoel zijn. Maar dat is niet het woord van de Heer. De Heer zegt dat je moet samenkomen onder zijn woord. Zo geldt het ook hier. Je kunt zeggen, ik heb niks met het avondmaal of past niet bij mij, ik vind het ingewikkeld. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb dat avondmaal bewust ingesteld als een roeping. Nou, als je dat zo voor je ziet, de opdracht, ook het verlangen van de Heer Jezus, dan voel je wel aan, je kunt die opdracht niet zomaar naast je neerleggen. Wat natuurlijk wel een punt is. De Heer Jezus heeft ook niks aan uiterlijke avondmaalschuim. Hij heeft het avondmaal voor zijn gelovigen verordineerd. Er staat, doe dat tot mijn gedachtenis. En als gij eet, zo gedenk de dood des Heren totdat hij komt. Daarom hebben we het er ook wat over gehad vanuit 1 Korinthe 11, de vorige keer. Dat we onszelf moeten beproeven met de vraag, kan ik ook echt aan het avondmaal? Of is het alleen maar een schijnvertoning? Dan eet en drink ik van het brood, terwijl ik mijn ziel nog nooit gegeten heeft van het lichaam van Christus. Dan is het tot oordeel en niet tot voordeel. Tot oordeel betekent niet tot het oordeel, daar heb ik het ook over gehad. Het is niet zo dat wie te vroeg aan het avondmaal gegaan is, dat daarmee de zaligheid verspeeld heeft. Dat niet. Maar het is wel een verzwaring. Dus als je zonder geloof aan het avondmaal gaat, om zo te zeggen, dan helpt dat je achterop. Dan brengt je verder bij God vandaan. Daar is wel terugkeer van mogelijk. Er is wel vergeving en bekering van mogelijk. Maar het is wel, het gaat wel tegen Christus in. En dus geloofsgehoorzaamheid, dat betekent dus wel, het gaat om geloofsgehoorzaamheid. En geen uitwendige gehoorzaamheid. Dus we moeten niet alleen met de buitenkant aangaan, maar dan wel in besef, we hebben geen recht om af te blijven. We hebben geen recht om het naast ons neer te leggen. Er is eigenlijk maar één kant op die we kunnen. De Heere roept. En de vraag die ik mij moet stellen is, wat heb ik nu nodig om aan te kunnen gaan? En zoals er staat, de mens beproeven zichzelf en eten al zo. Dus niet, hij beproeven zichzelf, maar en daarna mag je kijken, doe ik het of doe ik het niet. De mens beproeven zichzelf en eten al zo, staat in het formulier. Dus ze beproeven zichzelf om te gaan eten. En alles wat er in de weg staat, onbekeerlijkheid, ongeloof, twijfel. Er is maar één plek waar je dat moet neerleggen. Dat is bij de voeten van de Heer Jezus. U zou op gaan reageren?
Ja.
Ja.
Op het moment dat een mens dat niet zeker weet, is er geen zekerheid van de hel. Gaan we niet naar waar.
Ja. Ja, dit is een belangrijke vraag voor de volgende keer. Ik ga hem nu dus heel kort beantwoorden. Er zal een moment moeten zijn in de mensenleven. Ja, die ga ik nu herhalen. Dus er zal een moment moeten zijn in het leven dat je zeker mag zijn van het heil. Dus dat je terug kunt kijken en zeggen, ja, de Heere heeft in mijn leven ingegrepen. En één ding weet ik, dat ik dood was en nu zie. Dat is uw vraag. En als dat niet zo is, als je niet zeker bent dat je zonden vergeven zijn, dan kun je ook niet zeker zijn dat je aan de avondmaal mag. Ja, dat is. Daarvan zei ik, nou, dat is iets wat in bijzonder de volgende keer aan de orde zal komen. Bij de vraag naar het geloof. En andere onderzoeken, eigenlijk zijn hart, of je ook de gewisse belofte van God gelooft. Ja. Enerzijds zeg ik ja. Als wij niet met onze zonde gekomen zijn naar de Heer Jezus voor het avondmaal, dan kunnen we ook niet tot hem komen aan het avondmaal. Er zit wel een directe lijn van hoe God in ons hart gewerkt heeft en wat wij aan het avondmaal komen doen. Wie moet zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nou met de Heer Jezus heb. Ik weet eigenlijk niet wat, ja, of er nou in mijn leven wat veranderd is of niet. Die heeft vooral dit huiswerk toch te doen. Ik moet zoeken naar verandering. Ik moet zoeken dat ik kan zeggen, ik kan nergens anders meer zijn dan bij Christus. Dat is de ene kant. De andere kant is dat geloof niet altijd even sterk is en altijd even zeker. Het avondmaal is het juist ook om het aangevochten geloof, bestreden geloof, het geloof dat zegt, ik kan het nergens anders zoeken dan bij de Heer Jezus, maar ik durf amper geloven dat ik nou een kind van God ben. Dat avondmaal heeft God gegeven om juist dat aangevochtene te versterken. Dus wij moeten niet gaan onderzoeken, ben ik zeker van wat er in mijn leven gebeurd is. Maar ben ik zeker van wie Christus is. En dan kan het heel behulpzaam zijn als je terugkijkend kunt zeggen, toen was er die grote verandering in mijn leven. En tegelijk kun je het dan ook daar nooit, daar kun je het nooit helemaal mee doen. Dan moet je altijd nog zeggen, ja, maar hoe is het nu? Maar er zijn er ook die zeggen, je kan Ik kan wel zeggen dat het in mijn leven wat veranderd is. Maar kan niet de dag en het uur aanwijzen. En soms is zo de vraag, is nou genoeg? En dan zegt het formulier, doorslaggevend is niet wat je nou uit het verleden van jezelf kunt zeggen. Maar doorslaggevend is wie nu deze week de Heer Jezus voor je is. Of je deze week moet zeggen, ik kan ergens anders heen. En tot wie dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons nooit verstoten. Ja, de vraag is dus hoe komt het dat zondekennis de norm is geworden? Geldt natuurlijk niet altijd en overal. En het is ook weer niet onterecht. Kijk, het formulier heeft het wel over zondekennis. En de catechismus ook. Maar wat er kan gebeuren, is dat er heel veel nadruk komt te liggen op de manier waarop een kind van God het beleeft. En als er een bepaalde standaardroute is, van zo bekeert God een mens, dan is het heel begrijpelijk dat je zegt, daar hoort ook dat stuk zondekennis in. Zoals die het beleefd heeft, zo moet ik het ook beleven. En dan ga je een soort meten. Hoeveel zondekennis heb ik? Hoe ziet dat eruit? Ben ik dan geschikt om te hopen op genade? Het formulier en de catechismus zegt dus duidelijk, het gaat door de zondekennis heen. Het kan niet zonder zondekennis. Want anders weet je niet waar de Heer Jezus voor nodig heeft. Maar wat we niet zien in onze belijdenisgeschriften is een soort weg. Van zo en zo en zo moet je weg eruit zien en anders deugt het niet. Maar als je dat wel gaat doen, ja, dan moet je ook je zondekennis gaan meten. Gaan vergelijken met een ander. Ik denk dat het daar wel vandaan komt. Dus dat is soms ja, ook in het overwegen van jezelf erg drukken, zei je met de vraag, is mijn zondekennis wel van het goede soort? Daar heb ik van gezegd, ja, dat is een beetje een eindeloze vraag. Maar het is wel de serieuze vraag, besef ik wie ik ben tegenover God, zodat ik maar op één ding kan hopen, en dat is op genade alleen. En daar spreekt het avondmaal toch van. Het hele avondmaal is eigenlijk één getuigenis van genade. Wat mij betreft laten we voor nu hierbij.